Goedemiddag, gemeente. De kerkenraad heet u hier in de Noorderkerk van harte welkom. En ook de luisteraars thuis bij de kerktelefoon, heel hartelijk welkom om deze dienst samen met ons mee te maken. De voorganger vanmiddag is dominee Gijsbertsen en het orgel wordt bespeeld door Hetze Meijering. Mijn naam is Anneke van der Sluis. Tijdens het orgelspel voor de slotzang vindt de inzameling van de gaven plaats. De eerste rondgang is bestemd voor Moldavië en de tweede rondgang bestemd voor kerk en eredienst. De bloemen uit de kerk die gaan vandaag als groet van de gemeente naar Grada Schuurman. Dit als bedankje voor al het werk wat zij voor de wijk al heeft gedaan en nog steeds doet. Als intochtslied zingen we staande Psalm 116 vers 1. Voor de luisteraars thuis nogmaals Psalm 116 vers 1. Daarna bereiden we ons in stilte voor op deze dienst. De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Psalm 116, een stukje van het Halleel, de psalmen 113 tot en met 118 die Jezus zong bij die laatste maaltijd. We zingen daar nu van de versen 2 en 3, Psalm 116, vers 2 en 3.
Thank you.
In de geloofsbelijdenis weten we ons verbonden met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen. En we stemmen daarmee in met een ander lied uit het Halleel, Psalm 117. Psalm 117. En ieder van u belijde met mij in zijn of in haar hart. Gaan we staan? Oké. Helemaal goed. Samen met die kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van alle heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van de doden en een eeuwig leven. Laten we samen bidden om de opening van het woord. Vader God, dank u wel dat we hier in deze kring bijeen mogen zijn, ons verbonden wetend met dat hele koor van alle tijden. Samen met hen zingen we, samen met hen leven we op naar uw toekomst. En met uw woord gaan ze slapen en staan ze op. En dat doen en willen ook wij. En we bidden u, als we de woorden van de schrift vanmiddag samen lezen, wil zelf geven door uw geest dat wij goede aarde zijn. Dat we dit zaad luisterend in ons opnemen, dat het in ons gaat wonen, wortels schieten, dat dit zaad vrucht zal dragen. En levend in de stille tijd, naar Goede Vrijdag en Pasen toe, bidden wij u, maak het ook echt stil in ons, als we Jezus volgen in die laatste uren. Help ons te verstaan. Schenk ons in elk geval eerbied en respect. Maar nog veel meer dan dat. Geloof in Hem die dit voor ons gedaan heeft. Open zo onze oren en harten uit genade. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift uit het Evangelie naar Matteüs. Matteüs 26, vers 26 tot en met 46. En daarna zingen we voor de prediking van Psalm 69, de versen 1 en 4. Psalm 69, vers 1 en 4. En we lezen Matteüs 26, vanaf vers 26, vallen midden in dat verhaal waar Jezus met zijn discipelen het Pesach aan het vieren is. Komende week, ja, binnen een week is het volle maan, dus dan is het alweer Pesach bij het Joodse volk. Vers 26. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Onderweg zei Jezus tegen hen: jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: ik zal de herder doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei daarop tegen hem: misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit. Jezus antwoordde hem: ik verzeker je, deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen. Petrus zei: al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Gethsemane genoemd werd. Hij zei: blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: konden jullie niet eens 1 uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het vlees, het lichaam is zwak. Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u wilt. Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde keer met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich bij de leerlingen en zei: liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij. En zalig wie het woord van God horen en dat ook van harte bewaren. Hosanna. sluiten aan op de prediking met lied 180. Daarvan vers 3, 4, 5 en 7. Lied 180, vers 3, 4 en 5 en het laatste vers. Niet zozeer een preek, want hoe zou je hierover moeten preken, maar ik loop maar een beetje samen met u op in die tekst. Jezus heeft, voordat hij de hof van Gethsemane binnenging, het Pascha gevierd. Eerst met zijn discipelen. Pesach. En het is goed te bedenken wat Pesach is en wat daar gebeurt. Daardoor spreken de woorden die we dan in Gethsemane horen, denk ik, nog des te sterker. He, u weet, Pesach, Pascha, is het feest van de bevrijding. Israël gedenkt de verlossing uit Egypte, uit dat donkere land, uit de slavernij, uit de machten, faraonische machten. En werd daardoor gered, doordat de engel van de dood, die door Egypte ging en daar de eerstgeborenen sloeg, doordat die engel aan Gods eerstgeborene, Israël, voorbij ging. Althans, die huizen waar bloed was aan de deurposten, bloed van het lammetje dat geslacht was in de Pesachnacht. Die engel van de dood ging voorbij. Dat is wat Pesach, Pascha, betekent, letterlijk. De Engelsen, die hebben het daar ook een hele, bijna letterlijk overgezet, Passover. De Passover, het voorbijgaan van de dood. Israël gedenkt die redding, viert die redding elk jaar weer. De dood ging voorbij, Pascha, aan hun huizen. Zij werden gespaard. En dan, bij die viering van Pesach hoort een hele orde van diensten, een seder, orde. De bepaalde volgorde van waarin die maaltijd wordt gevierd, daar ga ik nu ons helemaal in verdiepen, dat zou ook nog kunnen. Maar waar ik nu vooral even bij wil stilstaan is ook de bekers wijn die daarbij werden geheven. Vier keer over kwam er in die seder een beker wijn langs. Wijn, rood als bloed. Rood als het bloed van het lam. En werd geheven als teken van de bevrijding en de vreugde. Het oordeel was Israël voorbij gegaan door het bloed dat het lam had gegeven. En bij die Pesachmaaltijd werd dan vier keer over, zei ik, zo'n beker wijn gedronken. Daarvan heet de derde beker, na de hoofdschotel kwam die, de beker van de dankzegging. En als nu die beker hier bij Jezus gedronken wordt, dan horen we dat Jezus een soort wending maakt. Hij spreekt de dankzegging uit, maar hij voegt daar ineens aan toe: drink alle daaruit, het is mijn bloed. Het bloed van het verbond. Een vernieuwd verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. En daarmee betrekt Jezus de eerstgeborene in het eerstgeboren volk Israël, dat bloed van het lam ineens op zichzelf. En zegt, ja, voor jullie is het Pesach. Jullie gaat de dood voorbij. Maar ik ben het lam. En die derde beker, de beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken. Die derde beker heffen wij nog steeds volgende week weer hier bij de viering van het heilig avondmaal. Na die woorden van Jezus tot zijn discipelen verandert dan de seder. de orde van de dienst. Alles wordt ineens anders, andere gang van zaken. Het was gebruikelijk om na die derde beker de rest van het halleel te zingen, van die lofzang zingen. Al die psalmen die beginnen met halleluja, de rest van het halleel, psalm 115 tot en met psalm 118. En daarna dan tot besluit de vierde beker te heffen, de beker van de vreugde, van de paasvreugde. Maar Jezus zegt direct al bij de derde beker dat hij van nu af geen wijn meer zal drinken, totdat hij die opnieuw zal drinken of als nieuw zal drinken met zijn discipelen in het koninkrijk van zijn vader. He, ook aan het kruis drinkt hij geen wijn meer. Wat hij daar krijgt is water aangelengd met azijn. En we horen dan dus ook, zo zie je dat die seder, dat die orde van dienst ineens verandert. We horen dan ook hier Matthäus zeggen dat na de lofzang gezongen te hebben, na dat halleel, die laatste psalmen, de maaltijd ineens abrupt is afgelopen. En ze staan op en ze vertrekken naar de Olijfberg. Dus er wordt geen vierde beker meer gedronken. De beker van de vreugde over het voorbijgaan van de dood. Je zou kunnen zeggen, die beker die blijft dus uitstaan. Die beker die moet nog altijd komen. De beker van de paasvreugde. Misschien als ooit de dag komt dat de eerste dingen zijn Pascha voorbij gegaan. En zo komen we in Gethsemane, nadat eerst Petrus nog duidelijk heeft gemaakt dat hij Jezus natuurlijk nooit in de steek zal laten. Maar hij was niet alleen, hè? Alle discipelen die hebben dat gezegd. Wij zullen je nooit verlaten. En het eindigt ermee dat er staat, en toen lieten alle discipelen, dus inclusief Judas, toen lieten alle discipelen hem in de steek. Dat is een ander verhaal. Daar staan we nu verder niet bij stil. Ook heel indrukwekkend. Hoe iemand als Petrus, een rotsman, en een gewaarschuwd rotsman telt voor twee, dat hij dan toch sneuvelt. We komen in Gethsemane en Jezus weet, nu gaat het gebeuren. Zijn bloed, waarover hij al sprak, zal nu vloeien. Zijn dood is nabij. De dood om de schuld van het volk te verzoenen. Eén keer per jaar, op die grote verzoendag, kwam de priester en bracht zijn gewicht over op een van die bokjes die daar een rol bij speelde in dat hele grote verzoendagverhaal. Een van die bokjes werd het gewicht van de priester op overgebracht. En daarmee bracht hij de schuld, de zonde van het volk van een heel jaar over op dat bokje, op dat lammetje. En dat lampje was, dat was dan ook niet meer voor consumptie geschikt. He, dat begrijpt iedereen. Dat moest uit de legerplaats gesleept worden, dat ging naar buiten, dat moest worden verbrand. Zodat de schuld werkelijk uit het volk werd weggedaan. En hier, dat beeld van de grote verzoendag, dat speelt op de Goede Vrijdag, dat is waarnaar Jezus verwijst. Hij is het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Niet de schuld van één volk van één jaar, maar de schuld van alle volkeren. Van Adam, van de mensheid, van alle eeuwen, van wat er was en van wat er komt. Hè, met terugwerkende krachten, met vooruitwerkende kracht, ook uw en mijn schuld. Al die schuld van de wereld op dit lam. Jezus wordt asgrauw. Hij wordt ziek van ellende. Hij moet bidden. Hij moet spreken met zijn Vader in de hemel over wat er nu op hem afkomt. Wat op hem wordt gelegd. En dan neemt hij de drie discipelen die zijn verheerlijking op de berg ook hebben meegemaakt. Die neemt hij het verst met zich mee. Zo ver mogelijk. Deze drie, zij zullen mogelijk toch iets verstaan van wat er nu op hem afkomt. En hij wil, net als ieder mens, ook niet alleen zijn. Ook al moet hij dan het lam zijn, ook al kan geen discipel dat van hem overnemen, ze kunnen toch zo ver mogelijk met hem mee. Op een afstandje van hem, toch met hem waken. Mijn ziel is dodelijk bedroefd. Blijf hier, waak met mij. En waar Jezus ingekeken moet hebben op dat moment, daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. Wat voor afgrond waarin hij heeft gekeken, dat het hem zo te moede werd. Dit is geen angst voor de dood op zich. En niet alleen angst voor de pijn die het met zich mee zal brengen. Nee, hij heeft gezien en doorschouwd hoe deze wereld er werkelijk aan toe is. Wat een onrecht en wat een kwaad en wat een ellende en wat een zonde en een schuld. Eén afgrond. Een ten dode gedoemd zijn en voor God in geen enkel opzicht kunnen bestaan. De zonde in al zijn diepte en gevolgen. En het oordeel van God daarover. Hij heeft het gezien zoals niemand van ons het ooit zien zal. Wij geloven dat we zondig zijn. Wij voelen niet dat we zondig zijn. Wij geloven dat we zondig zijn omdat God het zegt. En we hebben geen idee wat het betekent dat we zondig zijn. Net zo goed dat, positief gezegd, hebben we ook niet weten wat het betekent dat de Heere God zegt, en jullie zijn toch mijn kinderen. Je hebt geen idee wat dat betekent, dat je een kind van God bent. We geloven het, dat we een kind van God zijn. En we geloven dat we zo zondig zijn. En Jezus heeft dat gezien als geen ander. En als hij dat ziet, is hij dodelijk beangst. Dit kan niet, dit is te ontzettend. Moet hij dat, want daar is hij dan voor gekomen, moet hij dat op zich nemen? Moet hij zeggen, ja Vader, dit alles wat ik nu zie en waaronder de wereld leidt, het is mijn schuld. Leg het maar op mij. Lam van God dat de zonde der wereld draagt. Kan hij dit dragen? En dan horen we hoe hij zich ter aarde stort, voorovergebogen in het stof. Adam, geschapen uit Adama, uit stof. Vanuit het stof bidt hij, mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Mijn Vader, dit kan niet. Dit is te ontzettend. En hij bidt om een Pascha. Hij bidt om een Pascha. Hij bidt om een Pesach voor zichzelf. Is er nu ook niet een Pesach, een voorbijgaan voor mij? Zoals er een voorbijgaan was voor Israël. Want hier komt de beker langs, maar nu letterlijk vol van bloed en van ellende. En hoe moet dat? Kan het hem voorbij gaan? Mijn Vader, Abba, Papa, spaar nu ook mij. En hij bidt om een andere weg. Kan het niet anders? Is er niet een andere mogelijkheid om de wereld te redden? Want wat is dit toch voor weg? Wat is dat toch? De weg van het lam. Dat is een onschuldig dier. Het leven wordt ontnomen. En zo bij al die offers. Wat is dat voor weg? Of de weg van het zaad. Ik heb erover gemediteerd in het kerkblad. Wat is dat voor weg? Je verdwijnt. Je uiteenbreekt. Sterft. Is dat dan een weg? Wat is er geen andere mogelijkheid? Is er niet iets anders waardoor het ook kan, waardoor de wereld ook gered kan worden? Is er geen redder in zijn plaats? Zo ontzettend is dat wat Jezus ziet, dat hij dit bidt. Hij kan het niet aan. Maar niet zoals ik het wil, maar zoals u wilt. Ja. Dat heeft niks te maken met een uw wil geschieden zoals je dat vaak onder de mensen wel kunt horen. De heidenen, de goyim, die hebben een uw wil geschieden zo van, ja, kijk, wat de goden over je beslissen, daar kan je allemaal niks aan doen. Dan moet je je maar bij neerleggen, dan moet je in berusten. En zo'n hele fatalistische, wat depressieve houding van. Maar dat is niet de manier waarop de Bijbel denkt. Uw wil geschieden staat in het Onze Vader, maar niet op die heidense manier. Uw wil geschieden betekent, laat gebeuren wat u in gedachten hebt. Laat uw reddingsplan plaatsvinden, zodat redding gebeurt. Zodat er recht gebeurt op aarde, zodat de dingen goed komen. Het is een appel op God, van laat het gebeuren. Opdat zo de wereld zal worden gered. Dat is heel wat anders dan van, nou ja, kijk, de goden hebben het beslist. Leg je er maar bij neer. Nee, uw wil geschieden. En dat bidt Jezus. Niet zoals ik wil. Maar uw heilsplan moet doorgaan. En als dit dan mijn rol is. Als ik instrument ben daarin. Als ik het lam ben. Om de wereld te redden. Uw reddingsplan moet doorgaan. Ja, komt hij terug bij zijn drie naaste discipelen en die liggen te slapen. Terwijl hij zo worstelde, sliepen zij. Ja, als de discipelen al begrepen hebben waar het allemaal om ging, ze konden het niet aan. Vechten. Vechten, dat willen ze wel. Dat heeft Petrus ook gezegd, we zullen vechten. Mannen willen altijd vechten. Waken? Pff. Misschien had Jezus vrouwen bij zich moeten hebben. Vrouwen zijn beter in waken dan mannen, volgens mij. Mannen is ook praktischer, die heeft iets van, ja hallo, er is een hele nacht tussen, ik moet slapen, morgen is er weer werk. En die vrouw blijft zitten bij haar kind. Tot het beter is. Ja, misschien. Maar als je nadenkt over wat Jezus heeft gezien en hoe hij worstelt. Dat is niet om aan te zien. Ik kan me voorstellen dat je ook dan maar wegvlucht in de slaap. Waren jullie zo weinig bij machten, 1 uur met mij te waken? Nee, zij waren niet bij machten en wij ook niet. Maar het verzwaart die lijdensbeker van Jezus natuurlijk enorm. Hij moet het inderdaad alleen doen. Zelfs niet iemand die met hem waakt of de troost dat er toch in elk geval iemand met je wakker is. Of aan je denkt. En hij valt er niet eens over uit. Maar hij waarschuwt de discipelen. En in en via de discipelen ook ons. Waak en bid dat je niet in beproeving, verzoeking komt. Het is 1 woord in het Grieks. En je weet nooit welke kant je er eigenlijk nou op moet vertalen. Het woord betekent iets van uitproberen. Peirasmos. Je kunt in situaties komen in het leven, crises, ja, en dan wordt het uitgeprobeerd. Dan word je getest als het ware. En als het een beproeving is, dan brengt het je dichter bij God. Ja, maar dan blijf je dus eigenlijk staande. En blijf je niet in staande, dan is het een verzoeking. Dan dwaal je bij God vandaan. Dan kom je richting de duivel die aan je trekt. waak en bid. Als wij niet waken en bidden, als wij niet blijven bij dat woord van God, als we niet in gebed het contact met God voortdurend tot stand houden, wat zal er met ons gebeuren dan als in ons leven de crisis komt? Dat je je ineens bedreigd voelt of denkt van wat is dit nou? Als dat je overvalt, omdat je al afgedwaald en je was al afgedwaald bij het woord van God en je was het contact met God al kwijt. En voor je het weet sta je de verkeerde dingen te zeggen of geef je de Heere God juist de schuld van alles wat er dan gebeurt. Verwijt je hem wat er over je heen komt. Nee, waak en bid, opdat als het zover komt in je leven, je niet van God wordt afgetrokken, maar juist gelijk naar hem toe gaat, omdat die weg je vertrouwd is. Je gelijk richt op zijn heilsplan, zijn wil. Zoals Jezus dat ook doet in dit beslissende uur. Hij ziet de diepte van de afgrond van ons bestaan. En al Gods golven en baren gaan over hem heen. En dodelijke angst grijpt hem aan. Maar hij vlucht niet weg bij God. Van hoe kunt u me dit nou aandoen? Hij verwijt God niet. Nee, hij vlucht te meer naar de Heere God, naar zijn vader, zijn papa toe. Wakend en biddend heeft hij geleefd, dus ook nu wordt hij niet overvallen door het uur van donkerheid, maar gaat daarmee die vertrouwde weg naar zijn vader. En dan horen we hoe Jezus voor de tweede keer in gebed gaat en dan die diepe woorden zegt: mijn vader, als deze beker dan niet kan voorbijgaan, als er dan geen Pesach is voor mij, tenzij ik die beker drink, uw wil, uw heilsplan geschieden. Ja, dat gaat natuurlijk alle logica te buiten. Hè? Dat, als je dit in wiskunde uit moet drukken, dat gaat niet meer. Als deze beker, als dit lijden, als deze dood mij niet voorbij kan gaan, als het geen Pasen voor mij wordt, behalve als ik die beker drink, ja, maar dan gaat die toch niet voorbij, dan drink je. Als het geen Pasen wordt, zonder dat ik drink. Dus het wordt Pasen. Er is Pesach, ook voor Jezus. De beker zal hem voorbij gaan, jawel. Maar alleen door die beker te drinken. Door er doorheen te gaan. Het lijden gaat voorbij. De dood wordt overwonnen. Maar dwars door lijden en dood heen. Zo zal het Pascha worden. Dat is wat Jezus doet. Alles wat hij ziet, daarin gaat Gethsemane. Hij zal het dragen. Al die schuld der wereld. Al onze schuld die daarbij zit. En hij zegt: het is mijn schuld. Straf mij. Als de wereld niet anders gered kan worden dan zo, zie hier, uw dienaar, uw knecht, het lam dat geslacht wordt, opdat de doodsengel voorbij gaat aan alle die schuilen achter het bloed van dit lam. Kunnen wij zeuren, hè, over wat wel of niet onze schuld is? Maar dan kunnen wij dan zeuren over wat recht is, wat eerlijk is. Hier neemt Jezus Christus, die nergens schuld aan heeft, in onze plaats alle schuld over. Hij waakt en bidt met ons en voor ons, en meer dan dat. Hij gaat voor ons door lijden en dood heen, opdat wij, waar we nu ook nog komen, nooit meer alleen zullen zijn. Hij is ons altijd voor. Hij is er allemaal al doorheen gegaan. Ook voor jou. Hij is overal al geweest. En hij heeft alle schuld voldaan. En je mag rusten in hem. Er is leven in hem. Het is Pasen voor jou. En als de discipelen dan weer slapen, dan zegt hij: slaap nu maar en rust. Het wordt Pasen, ook voor jullie. Het is volbracht. Ik zal het volbrengen voor jullie. Dat is onze heiland, onze middelaar, onze plaatsvervanger. Dat is wat de eerstgeborene doet. En hiermee gaan we weer naar huis. Dit nemen we weer mee in deze stille tijd. Zou we één accent aan willen toevoegen? Als wij dan niet gewaakt hebben met hem, laten we dan waken met de mensen om ons heen die lijden. Als we dan niet gewaakt hebben met deze naaste, Jezus, laten we dan met onze andere naasten waken, wakker zijn. De medemens die op jou rekent. Er is nog, ook na Jezus, zoveel lijden in deze wereld overgebleven. Dat is een typische uitspraak van Paulus. Dat er na Jezus nog lijden in deze wereld is overgebleven. En het minste wat een christen kan doen volgens Paulus is dat je dan ook iets op je neemt van dat lijden dat in deze wereld nog is overgebleven. Al is het maar door met iemand wakker te zijn. Totdat het einde van alle nood daar is. En het koninkrijk werkelijk baan zal breken. Totdat we eindelijk samen met Jezus die laatste beker drinken ze. De beker van de vreugde, de beker van de paasvreugde. Dan zal het voor altijd Pesach, Pasen zijn. Want dan zijn de eerste dingen van deze wereld voorbij gegaan. Amen. Laten we danken. Hier in de hemel, wij komen alleen maar dank tekort. In woorden, maar zeker ook in daden die iets weerspiegelen van, die een reactie zijn op wat Hij gedaan heeft. En we beleden het U met de woorden die we daarnet hebben gezongen. Ook hiervoor hebben wij vergeving nodig. Maar we bekennen U dat we dan wel eens te gemakkelijk om vergeving bidden. Niet beseffend wat het gekost heeft. En niet genoeg gevochten tegen de zonde. Niet genoeg geleefd als kind van U. Bedank U dat U de Vader bent van onze Heer Jezus Christus. En dat U in Hem ook onze Vader wilt zijn. En zaai Uw woorden nog in onze harten. En dat ze vrucht dragen. En help ons dan ook daadwerkelijk bij hen te zijn die eenzaam zijn en bang, opdat ze iemand hebben zullen die met hen waakt in de nacht. En help ons er voor U te zijn in getrouwe gehoorzaamheid, opdat door onze daden iets van Uw koninkrijk zichtbaar wordt in deze wereld. En mogen wij de liefde en de overgave die er in Uw Zoon Jezus Christus was, mogen we die in ons eigen leven hernemen. Tot heil van mensen. Tot heil van Uw schepping en tot eer van U. Duizendmaal, o Heer, zij U alle dank en eer. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u de gelegenheid uw gaven te geven, zoals al is afgekondigd. En tot slot zingen we hier met elkaar lied 182, vers 1 en 4. Vers 1 en 4, gezang 182. u heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.